Deuteronomium 16. Neem de maand Aviv in acht en vier het Pascha ter ere van Adonai uw God. Want in de maand Aviv heeft Adonai uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan zullen jullie als Pascha voor Adonai, jullie God, klein vee en runderen slachten op de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Jullie zullen daarbij geen gezuurd brood eten. En vers 5. Gij zult het Pascha niet mogen slachten in een van de steden die Adonai uw God u geven zal. Maar op de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, moeten jullie het Pascha slachten. Tegen de avond, als de zon ondergaat op het tijdstip van uw uittocht uit Egypte. Jullie zullen het koken en eten op de plaats die Adonai uw God verkiezen zal. Dan zullen jullie in de morgen de terugreis aanvaarden en naar jullie tenten gaan. 6 dagen lang zullen jullie ongezuurde broden eten. Op de 7e dag zal er een feestelijke vergadering zijn ter ere van Yahweh, jullie God. Dan zullen jullie geen werk doen. Ja, het staat echt in de parasha. Ik kan het ook niet helpen. Het lijkt een beetje alsof we nou weer teruggaan naar Pesach. Dat hebben we nou juist afgesloten. Maar hier staan wel een paar hele nieuwe dingen over Pesach die misschien in de afgelopen 8 dagen nog niet voor jullie aandacht zijn gekomen. En daarbij wil ik toch in de eerste plaats ook iets zeggen over Pesach zelf. En wel over de vraag waarom het niet alleen maar in Exodus 12 ingesteld werd, gevierd werd, maar waarom elk jaar opnieuw? Daar gaat Deuteronomium 16 over. We weten al in Numeri dat het daar opnieuw gevierd werd een jaar later. Hier wordt het als een voorschrift gegeven met het oog op het beloofde land. Als Israël in het beloofde land zou zijn aangekomen, daar hebben we over gehoord in het lied van Mozes, Exodus 15, dan moesten zij 3 maal in het jaar optrekken naar de plaats die de Heere God hun zou wijzen. Dat wil zeggen, alles wat mannelijk was, moest dat. Die vrouwen kregen de opdracht niet, die gaan vanzelf al mee, die zijn veel gewilliger dan die mannen, die moeten een bevel hebben daarvoor. Dus de mannen krijgen een bevel om 3 keer in het jaar op te gaan naar Jeruzalem. Wij weten nou dat die plaats Jeruzalem is. Waarom wordt Pesach elk jaar herhaald? Wel, laat ik een vraagje teruggaan. Ik weet niet of u echt die vraag ooit gesteld hebt. Hoe heeft de Heere God zijn volk uitgeleid uit Egypte? Dat heeft hij gedaan met enorm machtsvertoon. Dat laten de 10 plagen wel zien. De Heere God is veel sterker en machtiger dan de goden van Egypte. Er wordt uitdrukkelijk gezegd in datzelfde Exodus 12 dat God een strijd heeft met de goden van Egypte. We hebben straks uitgesproken in het Shema dat er maar 1 God is en dat is ook zo. Deze goden zijn geen echte goden, het zijn geestelijke machten van de duisternis. Oorspronkelijk door God geschapen, maar in de zonde gevallen, van hem afgeweken en ze zijn nu zijn tegenstanders geworden. De eigenlijke vijand van Israël, dat is niet de farao, maar dat zijn die geestelijke machten, achter farao. Farao is de aardse vertegenwoordiger van deze geestelijke machten. We zongen straks, of we hebben dat gehoord in Exodus 15, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En de oude rabbijnen wezen erop dat dat enkelvoud is, het paard en zijn ruiter. En ze zeiden dat heeft betrekking op die geestelijke macht, die engelvorst van Egypte. In Daniël horen we van een engelvorst van Griekenland, een engelvorst van Perzië. En zo had Egypte ook een engelvorst, waar de farao alleen maar de aardse vertegenwoordiger van was. En de rabbijnen zeiden, dat heeft Mozes gezien toen daar die wateren terugvloeiden over de Egyptenaren. Hebben ze gezien hoe die engelvorst neerstortte. Later wordt daar in Jesaja 51 op teruggekomen. dan zie je dat nog duidelijker in nog duidelijker taal, dat God een strijd heeft gehad bij de uittocht uit Egypte met die geestelijke macht. Die wordt daar Rahab genoemd, niet Rahab, die vrouw uit Jozua, Rahab. En Rahab betekent in de Bijbel of gewoon Egypte zelf, zoals op Psalm 87, maar gewoonlijk die geestelijke macht achter Egypte, die engelvorst, die daar uit de hemel neerstort. Daar zie je het al nog duidelijker in Jeremia, in Jesaja 51. God heeft een strijd met de goden van Egypte. Als ik even een sprong naar het heden mag maken. Het gaat niet om Poetin of wie dan ook. Ook niet om Zelensky. Het gaat ook hier om de geestelijke machten van de duisternis. De geestelijke machten in de hemelse gewesten. Zoals Perzië streed tegen Griekenland in Daniel 10, twee zwarte machten. Dat kan dus, het is niet altijd zwart tegen wit. Twee zwarte machten die elkaar het leven zuur maakten. Zo gebeurt dat nog steeds in de werkelijkheid. Maar God is sterker dan dat, daar ging het mee om. God is zo machtig dat hij door die 10 plagen niet alleen de farao op de knieën dwingt, maar ook die geestelijke machten van de duisternis achter de farao. En als ze straks voor de Rode Zee staan, dan horen we daar hetzelfde. God is machtiger dan de Rode Zee, de Schelfzee. Op zijn gebod strekt Mozes zijn staf uit en de wateren splijten uiteen. En Israël kan veilig daar doorheen gaan. En met hetzelfde machtswoord laat God die wateren vloeien over farao en zijn leger. En dan komt de vraag. Waarom was dat niet genoeg? God is bij machten zijn volk uit te redden uit Egypte. Hij is zo sterk, hij is sterker dan alle goden van de wereld bij elkaar. Of alles wat goden heet. Waarom dan Pesach? Waarom moet er tegenover die geweldige macht van God zoiets staan als een weerloos lam? Israël stond op het punt het land te verlaten. Ze hadden als het ware hun reisgoed al aan, hun lendenen omgord, de schoenen, de sandalen aan hun voeten, klaar om te gaan. Ze zeggen, ho, ho, zegt de Heere God. Jullie moeten eerst nog een lam slachten, datzelfde lam dat je al 4 dagen in huis hebt. En dat lam moet, daarvan moeten jullie het bloed aansmeren aan de deurposten. Wat is dit? Had je kunnen voorstellen dat een Israëliet tegen de Heere gezegd had, Heere, sorry, maar we hebben enorme haast, we moeten weg zijn uit dit land. Nu is de tijd daarvoor geschikt. Waarom deze onderbreking? En in mijn fantasie zou ik me hebben kunnen voorstellen dat de Heere God antwoordde, waarom zou ik jullie verlossen? Op grond waarvan? Omdat jullie zo'n braaf volk zijn? Pas veel later in de Bijbel, in Ezechiël 20, lees je dat ook Israël in Egypteland de afgoden gediend heeft. Waarom was Israël beter dan Egypte? En de Heere God maakt door het Pesach duidelijk dat ze dat niet zijn. En dat ze mogen uittrekken uit het land omdat ze schuilen achter het bloed van het weerloze lam. Als ik het bloed zie, zal ik jullie er voorbij gaan. Pesach komt van een Hebreeuws werkwoord, Pasach, dat eigenlijk zoiets als huppelen betekent, vreemd genoeg. Maar hier heeft het de betekenis voorbij wandelen. De Heer de God zegt, als ik het bloed zie, dan ga ik aan jullie, dan wandel ik aan jullie voorbij met mijn oordeel. Dat wil zeggen, dat oordeel zal jullie dan niet treffen. Dat treft alle die niet schuilen achter het bloed van het lam. En wonderlijk genoeg is dat vandaag de dag nog precies hetzelfde. Of je nou een Nederlander bent, of een Oekraïner, of een Rus, of wat dan ook. Het heil is voor hen die hebben leren schuilen achter het bloed van het lam. Wij zijn niet beter dan de andere mensen in Baren of in Nederland of waar dan ook. Wij zijn begenadigd door de Heere God op grond van het bloed van het lam. Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, die zijn bloed gegeven heeft voor alle die in hem zouden geloven. Dat moet er wel bij. Je moet ook echt schuilen achter dat bloed. Ik weet niet hoe de jongetjes in Egypte dat ervaren hebben. Sommigen hebben eenvoudig gezegd, God heeft gesproken. Als ik het bloed zie, zal ik jullie voorbij gaan. Dus daar vertrouwen we op. Anderen hebben misschien gedacht, jongen, zou die bloed wel goed zien? Pa, zit het er nou wel goed op? Zou het wel waar zijn wat de Heer God gezegd heeft? Als hij de kans krijgt, neemt hij ons misschien toch nog te pakken? Bij de een was dus het geloof sterker dan bij de ander. Maar waar het bloed was, daar waren zij veilig. En dat moet elk jaar herhaald worden. Die boodschap. Het is een beetje vergelijkbaar met Yom Kippur. Dat is dan een half jaar later. Het is een beetje vergelijkbaar. Want ook bij die gelegenheid wordt Israël er steeds aan herinnerd. Jullie leven uit genade. Een van de dwaasheden die wel eens over Israël verkondigd worden is. Israël, Oud Testament, leeft uit de wet. Wij leven uit de genade. Nee hoor, het Jodendom was van begin af aan een godsdienst van pure genade. Ik heb dat ooit gelezen bij Rabbi Pinchas Lapide. Of die echte rabbi was, hij was in ieder geval hoogleraar in het Nieuwe Testament. Maar hij was een orthodoxe Jood. Ik heb hem één keer horen spreken in Utrecht. En hij schreef uitdagend naar deze christenen die zulke onderscheidingen maken. Zij de wet, wij de genade. Nee hoor, jullie vergissen je. Wij zijn een godsdienst van pure genade. Exodus 34. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid. Israël mag Egypte verlaten, niet omdat ze beter zijn. Deuteronomium 7 zegt, velia zijn jullie het onooglijkste van alle volken. Jullie leven uit genade. En als ze uitgeleid zijn, bij de Sinaï aankomen, dan zouden ze zich iets kunnen gaan verbeelden. En dan zegt de Heer God, nee hoor, jullie leven uit genade, verder niets. En als ze verder gaan en ze zien hoe de Heer God hen leidt door de woestijn, en tenslotte mogen ze in het beloofde land aankomen, dan zegt hij, ho, wacht even, jullie verbeelden je maar niks, hè, want jullie leven uit genade, verder niets. Jullie zijn geen haar beter dan alle andere mensen op aarde, van nature. Als jullie toch een bijzonder volk zijn, want jullie zijn mijn volk, dan is dat uit genade. Dat Pesachfeest is dan ook verbonden met matzot, de ongezuurde broden, 7 dagen ongezuurde brood eten. Ik denk dat menige Jood weer blij is dat dat nou weer afgelopen is. Want zo gezellig is dat nou ook niet om de hele week ongezuurde broden te eten. Maar het is goed om daaraan te denken. Weeklang ongezuurde brood. En elke keer, pa, is er nou niks anders? Ma, hebben we nou niks anders in huis? Dan zou een Jood, als hij dat tenminste kende, 1 Korinthe 5 kunnen lezen. Ook ons Pascha is geslacht en daarom vieren wij feest. Niet met gezuurd brood, maar met het ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid. Dat eten betekent niet alleen maar ik ben aangenomen uit genade. Ik mag horen bij het volk van God uit genade, maar ook ik moet leven van die genade. En alles wat onoprecht is en onwaar is, wat onrechtvaardig is en onheilig is, achter me laten. Achter me laten. En dat houdt natuurlijk niet op als Pesach voorbij is. Dat gaat gewoon door, ook op de 8e en de 9e en de 10e dag, al tellende naar Pinksterfeest toe. Je leeft uit genade. En daarom wandel je ook zoals dat hoort bij mensen die leven uit de genade. Goed, nu gaan we naar Deuteronomium. En nu komt er een heel nieuw element in. En dat nieuwe element is ten eerste, daar gaat heel Deuteronomium 16 over. Over die 3 keer dat jullie naar Jeruzalem moeten trekken. Er zijn andere momenten, dat kun je thuis vieren. Veel later kwam Chanukka en Purim. Maar deze 3, dus eerst Pesach en dan Shavuot, het wekenfeest, het Pinksterfeest en dan tenslotte Sukkot, het loofhuttenfeest. Dat moeten jullie vieren in Jeruzalem. Vieren klinkt erg mooi, maar het merkwaardige is dat bij Pesach nooit over blijdschap wordt gesproken. Bij Shavuot horen we dat God ze de opdracht geeft, gij zult u verheugen. Bij Sukkot 3 keer zelfs. Je ziet het ook 2 keer, dacht ik, in dit hoofdstuk. gij zult u verheugen. Dat is een opdracht, mooi hè. Gij zult u verheugen. Met Sukkot moet je een week lang blij zijn. Dat valt niet mee, want er komt toch wel eens een chagrijnig tussendoor. Nee, een week lang blij zijn. Opdracht. Valt niet mee. Het lijkt makkelijker om een week lang chagrijnig te zijn. Bij Pesach niet. Pesach is de basis. Pesach maakt ons heel klein. Want herinnert ons aan, verbeeld je maar niks. Je leeft uit genade. Nou, daar kun je toch wel blij over zijn. Ja, oké, daar kun je heel blij over zijn. Maar begin maar met verootmoedigen. Een half jaar later, dat moet ineens een heel jaar duren tot volgende Pesach. Maar een half jaar later bij Yom Kippur en een andere samenhang gaat het toch weer om datzelfde. Gij zult uw zielen kastijden, gij zult u verootmoedigen. U klein maken voor de Heere God. Want je leeft uit genade. Maar dan, die drie keer worden in Deuteronomium 16 behandeld. Maar dan komt daarbij, dat moet gebeuren. Ik zei al een paar keer Jeruzalem, ik verklapte al wat het zou worden. Maar dat wist Israël toen nog niet. Want we zijn hier nog steeds niet in het beloofde land. We zijn hier denk ik zo in de velden van Moab. En alles wat Deuteronomium ons vertelt is met het oog op het beloofde land. Maar we zijn er nog niet. En nu vraag ik u, u hoeft geen antwoord te geven, want we zitten hier niet op school. Ik zal zelf het antwoord geven. Nou vraag ik u, waarom zegt de Heere God in Deuteronomium 16, het begint al in hoofdstuk 12. Waarom zegt hij niet gewoon, midden in, Israël, er ligt een stad, die heet nou nog Jebus. Maar die krijgt een heel nieuwe naam, Jeruzalem. Trouwens, jullie kennen die stad al wel een beetje uit het verhaal van Melchizedek, koning van Salem. Dat wordt de plaats, dat wordt het centrum van het land. Dat wordt jullie hoofdstad. En daar gaan jullie de Heere dienen. Daar moeten jullie de tempel bouwen. Daar zal ik wonen, te midden van de Israëlieten. Maar dat zegt hij niet. We lezen zelfs in Deuteronomium 12, vers 5. Die plaats moeten jullie zoeken. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die plaats moeten jullie zoeken. Ik vertel niks. Het is net als dat we zouden zeggen. De voortaan zijn de samenkomsten van Bene Avraham. Ergens in de wijde cirkel rondom pakweg Utrecht. Maar we vertellen niet waar het is. Jullie moeten echt je best doen. Je moet er maar zelf achter zien te komen waar dat is. Dat zou toch wel een beetje eigenaardig zijn, nietwaar? Ik weet niet. We hebben straks uit Exodus 15 gelezen, het lied van Mozes. Hebt u er ook wel eens over nagedacht dat dat eigenlijk toch wel een bijzonder verheven lied is voor een volk dat zojuist uit Egypte is gekomen, dat heeft zitten klagen en zeuren, dat elk ogenblik bang was, er is nog niets geestelijks aan dat volk te ontdekken. In het stukje dat we per ongeluk uit Exodus 16 hebben gelezen kwam dat alweer naar voren. Je zal toch zo'n volk, je uitverkoren volk maken. En maar klagen en maar... En dan komt dat lied van Mozes. Nou ja, je zal zeggen dat heeft Mozes ook gecomponeerd. Maar het hele volk zingt het. Ze hebben het gauw geleerd zonder cd'tje. Zomaar hebben ze allemaal dat gezongen. Ver boven hun eigen geestelijk niveau. Doen wij ook hoor, de meeste geestelijke liederen zijn hoger dan ons gewoonlijk gemiddelde geestelijk niveau is. We zingen eigenlijk heel vaak boven onze stand. Dat is niet zo erg, dat is mooi, daarom ze zingen zo goed. Zingen helpt ons om een beetje boven onze stand uit te stijgen. En een van de dingen die ze zongen, het viel me nou weer op toen we dat lazen, dat is in vers 13 en vers 17 van Exodus 15. Vers 13 en 17, daar zingen ze... Wij zijn op weg, niet zomaar naar het beloofde land. Niet zomaar naar het sieraadland, niet zomaar naar het land Kanaan. Wij zijn op weg naar uw heilige woning. Er zijn wel uitleggers die zeggen, ja, dat slaat eigenlijk op het hele land. Het hele land is de woonsteden van God. Maar omdat daar ook over die berg wordt gesproken, waarover men zo al het heeft gehad. Over die berg, de berg Sion... Gaat het veel verder dan dat? In Exodus gaat het 15 gaat het niet alleen maar over. Als we straks aangekomen zijn, oh wat heerlijk, doen we niet meer door de woestijn te trekken. Kinderen, dan is het gesjouw over, de dorst en de honger. Dan komen we in een land van vloeiende van melk en honing. Oh, dan gaan we heerlijk zitten genieten en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Oh, dat zal mooi zijn. Het zou nog heel verheven zijn hoor. Nog ver boven hun geestelijk niveau. Maar tegelijkertijd ook een beetje. Ja, met jezelf als middelpunt. Wat wel waar is. Al die zegeningen daarheen waren ze op weg. Die ze zingen over Gods heilige woning. Gods heilige woning. God woont daar. Wat is het bijzondere van Israël als je daar nu naartoe gaat? Moet je jezelf eens afvragen. Ja, ik heb het nou een beetje verklapt, maar moet je afvragen, is het nou het mooiste land van de wereld? Ik ben in 50 landen van de wereld geweest en ik heb mooiere landen gezien. Sorry. Ik ben in een veelvoud aan steden geweest in de wereld, maar ik vind Rome en Venetië mooier dan Jeruzalem. Sorry. Maar als je aankomt in de buurt, ik zag het een paar jaar geleden toen ik daar was, zag ik een bordje hangen, dat vond ik zo mooi. Ik weet niet meer letterlijk, ik had het moeten overschrijven, maar het was ongeveer dit. Hier is God gewoond en de naglans daarvan hangt hier nog steeds een beetje. Dat vind ik zo mooi. Niet meer God woont hier. Dat gaat te ver. Dat gaat te ver. De Shekhina is er al lang niet meer. Merkwaardige is dat toen Israël terugkwam uit de Babylonische ballingschap, toen hebben ze de tempel herbouwd. Maar je leest nooit dat daar de Shekhina uit de hemel is neergedaald om dan op die tweede tempel te wonen. De rabbijnen hebben zich daar vaak mee bezig gehouden met die vraag. Waarom is dat niet gebeurd? Wat was dat? Toen op het moment dat Yeshua stierf aan het kruis, scheurde dat voorhangsel. Niet van beneden naar boven, dat wil zeggen, er waren geen mensen die dat deden, het scheurde van boven naar beneden. Toen keek iedereen naar binnen en wat zagen ze? Een lege huls. De ark was er niet meer. Die was door de Babyloniërs buitgemaakt en die is nooit meer teruggekomen. En de Shekhina was er ook niet. De Shekhina is nog nooit teruggekomen. Weet je wanneer die komt? In Ezekiel 43. Als de Messias zal zijn gekomen en als hij zijn rijk opricht in Jeruzalem, als hij op de troon van zijn vader David zal zitten, die staat niet in de hemel, die staat nog steeds op aarde, dan staat daar in Ezekiel 43 dat de Shekhina opnieuw zal neerdalen in de tempel die herbouwd zal worden en daar zijn intrek zal nemen. En toch vond ik dat bordje mooi in Jeruzalem. De naglans hangt hier nog steeds. Ik moet jullie iets opbiechten. Ik heb twee zonen. En met allebei zonen heb ik een keer afzonderlijk een reis gemaakt naar Jeruzalem, naar Israël. Ik meende dat dat een belangrijk onderdeel was van hun opvoeding. Dus als je zonen hebt, onthoud dat. Misschien is dat een tip voor jullie. En het zijn twee totaal verschillende zonen. Ze preken allebei, dat is een van de weinige overeenkomsten. Voor de rest zijn er heel veel verschillen. Maar toen ik met de jongste zoon daar aankwam, misschien heb ik het wel eens eerder verteld, maakte ik de domme fout om hem diezelfde avond nog mee te nemen naar de Heilige Grafkerk. Ik dacht, ja, vanuit historische belangstelling is het toch interessant om te zien. Hij knapte er volledig op af. Ongelooflijke stomme fout voor mij. Ik had hem daar langzaam op moeten voorbereiden en na zoveel dagen zei ik, nou, laten we weer even gaan kijken. De volgende dag nam ik hem mee naar het tempelplein. Wij mogen dat gewoon zeggen, hè. Met die andere zoon was ik daar met een Arabische gids en toen zei ik per ongeluk de tempelmount. Nou, die man die ontplofte zo wat. Er heeft hier nooit een tempel gestaan. Arabische, sorry. Met die andere was ik hier en toen dachten we na over de God van Israël die hier gewoond heeft. Hier was de heerlijkheid des Heren. En voor het eerst deed hij toen iets wat hij toen vaker gedaan heeft. Hij zonderde zich af, ging ergens in een hoekje zitten en begon in zijn telefoontje te praten. Later heeft men dat allemaal laten horen, dus dat is niet geheimzinnig. Hij moest dat op dit moment even verwerken. Wat hij daar ervoer, wat hij daar beleefde. God woont daar. God woonde daar. Hij zal heel concreet zijn Shechina op aarde laten neerdalen in Ezekiel 43. Ik zucht een beetje. Dat komt dus nou net weer op CIP een column verschenen, of die moet nog verschijnen, van een stelletje vervangingstheologen. Ik word er zo moe van. En dan vragen ze weer dat tegen inschrijven. En de eerste reactie is, oh alsjeblieft, alsjeblieft. Maar dat kan ik niet doen. Ik ben nou eenmaal geroepen om bijbelleraar te zijn, dus dat doe ik dan toch weer. Dan ga ik dat tegen in. Vanmorgen zat ik nog weer na te lezen wat ik geschreven heb. Ik heb het nog niet verstuurd. Ik word er zo naar van, zo verdrietig. En dan lees ik maar weer in Ezekiel 43. En ik zie die tempel voor mij. En ik zie de heerlijkheid des Heren die neerdaalt. Zoals het eens gebeurde onder Salomo. Die plek, nou willen we weer terug naar Deuteronomium 16. Die plek is zo mooi en zo belangrijk dat de Heer de God zegt, die ga ik niet aanwijzen. Dan moeten jullie maar heen op zoek gaan. Op zoek. Hoe doe je dat dan? Op zoek gaan tot je de plek vindt waar God wil wonen. Die hij zich uitverkoren heeft om zijn naam te doen wonen. Vanaf Deuteronomium 12 vind je die uitdrukking een aantal keren in verschillende bewoordingen, maar komt er steeds bij hier of neer. De plek waar hij zijn naam zal willen doen wonen. Hij zal die plek uitverkiezen, maar jij moet hem zoeken. Niet andersom. Jij kiest niks. Hij zal die plek uitkiezen, maar jij moet hem zoeken. Nou, als je dan denkt, Israël heeft daar zo prachtig over gezongen in Exodus 15. Dus zodra ze in het beloofde land aankomen en ze zich een beetje gesetteld hebben. Waar is die plek? Waar is die plek? Waar zou dat zijn? Nee. Weet je hoe lang het geduurd heeft? Dat niemand zocht? Dat ligt een beetje aan je chronologie die je handhaaft. De een zegt 200 jaar, de ander 400 jaar, in ieder geval een hele tijd. En toen was er maar één man die zocht. Eén man. Wie was dat? Ja, dat klonk goed. Dat andere leek op Abraham, dat leek me een beetje sterk. Want die was al honderden jaren dood. Maar David is het goede antwoord. Je moet thuis maar eens... Jullie hebben straks al huiswerk gekregen, ik geef er ook nog een beetje huiswerk bij... Psalm 132 lezen. David was de koning van Israël. Had een mooi paleisje. Heel bescheiden van omvang. Als je kijkt nou hoe het eruit ziet. In het City of David. Maar toch. Toen zei hij. De Heere God moet ook zo'n paleis hebben. En daarvoor moet ik op zoek. Naar wat het centrum is. Van dat huis van God. Dat is de ark. En hij zegt daar letterlijk, we hebben die gezocht en we vonden die in Jaar, zegt hij, dat is het enkelvoud van Kiriat Jearim. Daar stond hij al, ik weet niet hoeveel jaren, in een huis van een gezin dat er heel goed op paste. Maar niemand had er belangstelling voor. Niemand vroeg naar die ark. Niemand vroeg dus ook naar de plaats waar de Heer woont. Ze waren allemaal dik tevreden dat ze zelf intussen een aardig huisje hadden opgebouwd met wat landerijen. Waar ze konden zaaien en oogsten. Waar ze konden zitten en eigenlijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Ik weet niet hoe ze in die jaren Pesach gevierd hebben. Ze wisten van Deuteronomium 16. Maar ze bekommerden zich niet om te vragen, ja, waar moeten we nou heen? Ze deden maar wat. In de kerkgeschiedenis is niet veel anders gegaan. We doen maar wat. We doen maar wat. Binnenkort moet ik ergens een lezing houden over het onderwerp de kerk die verrast. En ik zit er nog steeds mee in mijn maag, want de kerk die verrast, dat is voor mij zo negatief. Ik word elke keer onaangenaam verrast. Als je de kerkgeschiedenis doorkijkt, word je constant onaangenaam verrast. Onaangenaam verrast. Maar als je de geschiedenis van Israël bekijkt, word je ook constant onaangenaam verrast. 400 jaar, ze deden maar wat met Pesach en met Shavuot en met Sukkot. En niemand zei Mozes heeft toch gezegd, dat we moeten die plaats gaan zoeken. Nou, laten we dan eens gaan zoeken. Laten we dan gaan bidden. Heere God, wijs ons die plaats aan. Hoe is dat vandaag eigenlijk? Een van de redenen waarom ik daar zo negatief over doe is, wat gebruiken de mensen voor criteria om zich aan te sluiten bij een bepaalde gemeente? Dat geldt voor jullie, als je deel uitmaakt van deze gemeente, gemeenschap of hoe je het noemen wilt. Ik heb het niet over de gasten vandaag. En misschien gaan jullie op zondag wel naar een andere gemeente, die zijn er ook. En waarom ga je daar dan naartoe? Uit traditie, uit gewoonte, uit overlevering. Ik hoorde een keer spottend van Amerikaanse christenen dat die maar twee eisen stellen aan een gemeente. En dat is dat er voldoende parkeerruimte moet zijn en een crash voor de kleintjes. Dat is wel heel erg mager, hè? Ja, je moet naar een gemeente gaan waar je je thuis voelt. En dan denk ik weer aan dat zoeken van de Israëlieten. Ik zou op een plaats willen zijn waar ik de overtuiging heb, God is hier. God is hier. Als ik naar die plaats toe ga, op zondag of op zaterdag, of kan me niet schelen wat voor dag, elke dag van de week. In het begin kwamen ze op elke dag bij elkaar, de gemeente in Jeruzalem. Ik wil weten of de Heer de God daar is. Dat betekent ook dat ik het risico loop dat hij me met de rug tegen de muur zegt. Dat hij wat tegen me te vertellen heeft. Dat hij me aanspreekt op mijn gedrag. Op wie ik ben en op wat ik doe. Ik wil zijn waar de Heer is. En dat kost moeite. Dat kost andere energie dan vast te stellen waar er voldoende parkeerruimte en een crash voor de kleintjes is. Of waar er fantastisch gepreekt wordt. Of waar ze zo zuiver in de leer zijn. Waar kan ik hem ontmoeten? Er zijn 42.000 denominaties in de christenheid. Verderweg de meeste daarvan zijn natuurlijk protestantse gemeenschappen. Wat moet je met al deze veelheid? Waar kan ik hem ontmoeten? En ook onder Messias beleidende gemeenten zijn er allerlei soorten en maten en typen. Dat weet ik ook uit Israël, want ik ben in allerlei typen van Messiaanse gemeenten in Israël geweest. We zijn allemaal zo verschillend en allemaal doen we het natuurlijk zo goed mogelijk. Maar waar kan ik hem vinden? Dan moet je zoeken. Ik denk aan die twee discipelen, Johannes en Jacobus. Nee, pardon, Petrus en Johannes. Die achter Yeshua aangingen. In Johannes 1 vind je dat al. En dan zegt hij, waar houdt gij verblijf? Dat is een beetje de vraag die Israël moet stellen. Heer God, waar houdt u verblijf? Waar woont u? Waar gaat u wonen? Waar zou het liefst willen wonen? En dan zegt hij, kom en zie. Je had liever natuurlijk gehad dat hij meteen een adres opgaf met een telefoonnummer. Dat je wist waar je wezen moet. Kom en zie. Of zoals de bruid in het Hooglied. Die tegen de bruidegom zegt, tegen haar geliefde. Waar kan ik jou vinden? Waar laat jij in de middag de kudde rusten? En dan zegt hij, kom maar. Kom maar zoeken. Kijk maar naar de sporen in de grond waar de schaapjes gelopen hebben. En als je achter die sporen aangaat, kom je vanzelf bij mij aan. Ik zou zo graag Pesach willen vieren waar hij erbij is. En dat is niet vanzelfsprekend. Kijk, vandaag in de dag is dat natuurlijk geen letterlijke plek, dat snap je wel. Dat hebben jullie van het begin af aan wel begrepen, dat ik dat niet bedoelde. Als de Samaritaanse vrouw tegen Yeshua zegt, wat is het nou, Gerizim of Jeruzalem? Dan zegt hij, de tijd komt dat je overal God kunt aanbidden. Achter het stuur van je auto, waar je ook maar bent, op de fiets, als je wandelt door het bos of als je gewoon in je binnenkamer bent. Je kunt hem overal aanbidden. Daar gaat het dus niet om. Het gaat niet om een letterlijke plek. Of het nou de Paaskerk is of in de Baren of de Pinksterkerk in een andere plek. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik hier kom. Niet omdat ze hier anders zijn. Hè. Hier komen ze op Sabbat samen, niet op zondag. Ze zijn hier anders, want ze zeggen hier niet Jezus, maar ze zeggen Yeshua. Oh, dat vind ik interessant. Of die spreker is, oh, dat is interessant. Je hoeft je hand niet op te steken, maar wie is hier gekomen om het risico te lopen de Heere God ontmoeten? Je hoeft je hand niet op te steken, zeg. Wie is hier gekomen? Hand niet opsteken. Wie is hier gekomen? Ben ik hier gekomen om de Heere God te ontmoeten? Of omdat het in mijn agenda stond dat ik hier vanmorgen moest zijn, dus dat doe je volgens je verplichtingen waar je aan wat er van je verwacht wordt. Ik wil hem zo graag ontmoeten. Ik wil wel zeggen, ik had ook thuis kunnen blijven. Nee. Nee. Wat het mooie is, als je naar Jeruzalem op weg gaat, dat je dat met al die anderen doet. Dat is ook belangrijk. En hoe dichter je bij Jeruzalem komt, des te meer Israëlieten kom je onderweg tegen. We hebben een bundeltje in de Bijbel, de liederen Hama'alot, zoals het in de Statenvertaling heette. De opgangliederen, die 15 liederen, Psalm 120 tot en met 134, die je zong onderweg als je op weg was naar Jeruzalem. En hoe dichter ze bijkwamen, des te meer, dan hief eentje die psalm aan en dan weer die. En dat kunnen ook best andere geweest zijn, op Psalm 27 en Psalm 84, dan best een heleboel andere te noemen. Heerlijk, heerlijk. Want anders kun je net zo thuis blijven, dan kun je ook de Heere God ontmoeten. Dan hoef je ook niet te ergeren aan die broeder of die zuster die weer dit of dat zegt of doet. Heerlijk, dat is echt het individualisme van onze tijd. Hè? Het liefste thuis zitten. In corona heeft dat nog een beetje een handje geholpen, want dan kan je gewoon thuis aan je livestream zitten en dan heb je ook aan niemand te ergeren. Dat is het individualisme ten top. Nee, je komt daar ook Gods volk tegen. En hoe dichter je bij Jeruzalem komt, des te meer van hen ontmoet je. En je trekt samen op, al zingend en jubelend. En dan kom je tenslotte daar en dan wordt je hart gaat steeds harder bonzen. Je legt de laatste meters af en dan zie je de tempel glanzen. En dan weet je, daar woont hij. Daar woont hij. Daar mag ik hem ontmoeten. Daar ga ik zijn heerlijkheid ervaren zoals ik dat thuis op toch zo niet kan. Oh, dat is toch geweldig. Maar je moet er naar zoeken. Je moet zo'n hart hebben als David. We zijn altijd geneigd om vooral de fouten van David te onthouden. Hè? Ja, David, ja, zoek maar gewoon mensen. Dit en dat en dat. Maar God zegt later tegen Jerobeam: David heeft altijd gedaan wat mij wel behagelijk was. Ho, Heere God, dat zegt u dan wel. Maar weet u dan niet dat hij... Nee, zegt Heere God, dat weet ik niet meer. Want de Bijbel zegt, hij zal zijn zonden geenszins meer gedenken. Als u dus op donderdag bij de Heere God komt, zegt Heere God, dan wil er toch nog één keer terugkomen op die zonde van maandag. Heb je kans dat hij zegt, welke zonde? Als je het oprecht beleden hebt, dan is het gebracht onder het bloed van het lam. Het is uitgewist, het bestaat niet meer. David heeft altijd gedaan wat mij wel behagelijk was. Ik dacht dat het in Koningin 14 was, maar daar wil ik even vanaf zijn. Zo kijkt God naar David. Aan de ene kant zie je dat de Bijbel zich niet schaamt om van welke dienstkracht van God dan ook, van wie we uitvoeriger lezen in de Bijbel, dat daar ook de fouten en de tekortkomingen van zijn opgetekend. Jozef is in feite de uitzondering. Maar ook hij vergiste zich toen Jacob zijn handen kruiste en hij zijn vader daarvan wilde afhelpen. Maar dat was een kleine vergissing. De Heere God, hij kijkt naar ons als mensen die allemaal schoongewassen zijn door het bloed van het lam. En hij ziet geen vlek of rimpel bij zijn volk. Want ze zijn allemaal gezuiverd en rein gemaakt. En wij verheugen ons erop elkaar te mogen ontmoeten. Ik verheugde mij toen men mij zeide, ik zal naar het huis des Heren gaan. Psalm 122, dacht ik. De eerste keer dat ik in Jeruzalem was, ja, dat zullen jullie nou misschien een beetje vreemd vinden. Dat is ook al heel lang geleden. 1982, dacht ik. 40 jaar geleden. Kan ik eigenlijk wel een feestje overhouden. 40 jaar geleden. Toen kwam ik daar met een Palestijnse christen. Hou je even vast, hè? Een evangelisch christen. Een die Jezus, hij zei niet Yeshua, hartelijk lief had. Wij praten in het Engels met elkaar, maar hij sprak vloeiend Arabisch, ook Ivriet. En ik had daar in hun gemeente in Galilea, een Palestijnse gemeente, 11 avonden gepreekt. Dat zou ik nou niet meer doen, hoor. Maar toen was ik nog jong en onbezonnen. En als beloning zouden ze me door het hele land heen leiden. Dus mijn eerste tocht, dat is van boven geregeld, dat was het land te zien door de ogen van christen-Palestijnen. En dat bedoel ik niet Grieks-orthodox of wat dan ook, maar echt overtuigde bijbelgetrouwe christen. Die allemaal geloofden in de toekomst van Israël. Allemaal geloofden in de Messias, die daar zo op de Olijfberg zo neerdaan. En met hen zag ik het land. En we kwamen Jeruzalem aan. Ik weet nog, we kwamen vanuit Jenin, dat was van de week nog weer het nieuws. Maar ik zag Jeruzalem vanuit die hoek voor het eerst. En de ontroering sloeg toe in mijn hart. En in de oude stad sliepen wij in een honderden jaren oude Arabische woning. En mijn vriend Samir en ik sliepen in een kamertje en samen lazen we Psalm 122. Ik was verheugd toen we mij zeiden: laten we naar het huis des Heren gaan. Eigenlijk is er helemaal geen huis des Heren meer. De tempel is al lang verwoest. Ik sprak van de week nog met een rabbi uit Jeruzalem, een orthodoxe rabbi die niks van Messiaanse Joden moet hebben. Dat kan je begrijpen. Daarvoor is hij een orthodoxe rabbi. Ik zei: hebben jullie het weer gezegd? Volgend jaar in Jeruzalem? Nee, zei hij, wij zijn al in Jeruzalem. Wij bidden altijd volgend jaar in de nieuwe tempel. Ik zei: geloof jij in de nieuwe tempel? Ja, dan gelooft hij vast. Ik ook. Het was in zekere zin profetisch. Laten we naar het huis van de Heer gaan. Want eens verschijnt daar weer het huis van de Heer. Wat vervangingstheologen er al van mogen denken. Ik zoek die plaats niet. Ik weet al welke plaats het is. De Heere God heeft het duidelijk gemaakt. Jeruzalem. Ik had daar nog 10 keer moeten zijn, maar door corona is me 1 keer door de neus geboord. Ik weet niet, ik kom op een leeftijd dat ik niet zoveel zin meer heb op de reis. Dus ik weet niet of het nog gaat lukken. Dat is de plek. En in gedachten zie ik die honderden en het worden er duizenden. En het worden er 10.000 die optrekken naar die ene plaats die hij zich heeft uitverkoren om daar zijn naam te doen wonen. Die hebben ze moeten zoeken en David heeft het gezocht en die heeft het gevonden. Daar, dat is de plek. De naglans is er nog. De naglans is er nog. En in die tussentijd komen wij bij elkaar. Want nu kunnen wij overal de Heer ontmoeten. Maar niet elke gemeente is er even geschikt voor. Niet elke kerkgebouw is er even geschikt voor. Als je samen mag komen, en dat geloof ik van jullie ook, anders kwam ik hier niet. Als je samen mag komen met echte bedoeling hem te ontmoeten, iets van hem te zien, iets van hem te leren dat je nog niet wist. Iets van hem gewaar te worden, dat je hart in vuur en vlam zet voor hem. Ben je op de goede plek. Ben je op de goede plek. En zo blijven we Pesach vieren. Pasen betekent niets anders dan Pesach. Hè? Alleen vieren we dat op zondag. Maar het is gewoon Pesach. We denken aan de opgestane Heer, maar hij is opgestaan dat hij eerst zijn bloed gegeven had als het weerloze lam. En we blijven het vieren totdat hij komt, totdat de Messias neerdaalt en zijn plek zal innemen op de troon van David. En hij, zoals Zacharia 6 zegt, het huis des Heeren zal bouwen. Laten we bidden. Heere God, wat is uw woord toch onnoemelijk rijk. En we wensen onszelf een hart toe, zoals we dat elke vrome Jood ook toewenst. Een hart dat verlangt naar die plaats. Het verlangt, zoals David, we hebben het straks gezongen, zoals David het zegt in Psalm 27. Dat ik mag wonen in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Die plek waar u bent, Heer. Daar willen we zijn waar u bent. Dat kan ook in onze binnenkamer zijn, in ons gezin. Ook als we achter het stuur van de auto zitten en we met u alleen zijn. Maar ook als we met gelovigen samen zijn. Wat een extra dimensie eraan geeft. Een extra vreugde. Als we optrekken met de duizenden in gedachten. Optrekken naar de plaats waar we u kunnen ontmoeten. Dank u wel, Vader, dat u uw Zoon gegeven hebt, Yeshua, die zijn leven gegeven heeft als het weerloze lam. Maar die ook is opgestaan uit de dood en die zal terugkeren. En zijn plaats zal innemen waar ooit David en zijn nakomelingen gezeten hebben, de troon van David. En zal regeren vanuit Jeruzalem, over deze wereld. Laat uw woord nog machtig mogen uitgaan in dit weekend, in deze wereld, en vele harten bereiken. Bereiken van mensen die u nog niet kennen. En laat iets van de glans van Yeshua mogen gewaar worden. En wat voor vorm dan ook, want er zijn vele, vele vormen waarin het evangelie vandaag gepresenteerd wordt. Als dit ene er maar in zit, je mag uit genade schuilen achter het bloed van het Lam. Dank u daarvoor. Wees met ieder van ons. Geef dat wij ook heel klein mogen zijn, ons niet stellen boven anderen. Want ook wij leven maar uit pure genade. En niks anders. We hebben ook mogen schuilen achter het bloed van het Lam. Daar danken we u voor. We vertrouwen ons aan u toe. Met heel uw volk op aarde. Met alle die in oorlogsgeweld zitten. In Ethiopië, in Jemen, in Syrië, in Oekraïne. De andere plaatsen waar we nauwelijks nog van horen. Trek de harten van uw volk tot uw Heere. Dank u dat uw naam nog verheerlijk mag worden. In de verkondiging van uw evangelie, ook in dit weekend. We vertrouwen ons aan u toe. We bidden voor elkaar. Voor ieder in de omstandigheden waarin hij of zij zich bevindt. Schenk ons uw genade om te wandelen in uw wegen. En tot uw eer. We bidden het u in de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.